Samuel en Benjamin, heel erg bedankt voor het leuke filmpje dat jullie samen met je moeder gemaakt hebben. En Benjamin, heel erg bedankt en heel erg dapper dat je een stukje van jouw verdriet waar jij in je leven tegenaan loopt en waar je zelfs mee gepest wordt, dat je met ons hebt willen delen. En je bent niet de enige. Er zijn meer mensen die verdriet hebben. Misschien herken je je daar wel in toen het uitgespeeld werd, het verdriet van Hanna. En misschien dat je verdriet niet eens begrepen wordt. Zelf onze kinderen, daar weten jullie van, niet alle kinderen die volgen de Heer. En dat is best een verdriet. En soms dan merk je een reactie die eigenlijk van onbegrip is. Van ja, maar jullie kinderen, maar het gaat toch maatschappelijk heel goed met jullie kinderen. En zelfs ja, onze Johan, daar hebben we onze zorgen om gehad, dat weten jullie wel. Die heeft een fijne vrouw gevonden. Het gaat toch best wel goed. En eigenlijk krijg je dan het gevoel, ja, maar het diepe verdriet en het verlangen dat ze de Heer volgen, wordt blijkbaar niet opgepikt. Verdriet, wat zelfs niet begrepen wordt. Als je dat hebt, dan kun je meevoelen met Hanna, of kan Hanna meevoelen met jou. We willen kijken naar die geschiedenis, het verhaal van Hanna en de mensen om haar heen. Vier mensen, Peninna, dus Hanna, Peninna, Elkana, haar man, en Eli, de priester. En kijken wat we van deze mensen kunnen leren, of misschien zelfs afleren. We gaan het lezen in 1 Samuel 1. Ik neem aan dat je een Bijbel bij je hebt. Of thuis hebt, dan kun je hem nog gauw even pakken erbij. 1 Samuel 1. En ik ga het steeds in stukjes lezen en daarbij iets vertellen terwijl we die vier mensen tegenkomen. In Samuel 1, vers 1. Er was een man uit Ramataim Zofim, uit het bergland van Ephraim, en zijn naam was Elkana. Een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Zuf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de een was Hanna, de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Die laatste zin die staat er zo als een feitelijke constatering. Ze had geen kinderen. Maar we voelen wel aan dat er eigenlijk een wereld van verdriet achter die zin, achter die constatering schuil gaat. Geen kinderen. En ieder ouderloos echtpaar kan met dat verdriet, denk ik, van Hanna meevoelen. En zeker in die tijd, in onze tijd zijn er soms echtparen die bewust geen kinderen nemen, zeggen ze dan. Maar de meesten ervaren datzelfde verdriet. En in die tijd, voor Hanna, was dat zeker ook zo. Het feit dat ze dus ook dan niet de moeder van de Messias of de voorloper van de Messias kon zijn. Dat ze ook haar man geen kinderen kon geven. Het was een groot verdriet. Vers 3. Deze man, Elkana, ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de Heer van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de Heer. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna zijn vrouw en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heer had haar baarmoeder toegesloten. Elkana, we zien dat Elkana echt van Hanna hield. En dat liet hij ook merken. Hij liet dat merken door haar een speciaal deel van het offervlees, van het offer dat ze daar in Silo bij de tempel van God brachten, daar gaf hij haar een speciaal deel van. Hij liet zien dat hij haar lief had. Eigenlijk heel fijn voor Hanna te weten geliefd te zijn. Maar daartegenover haar baarmoeder gesloten. En eigenlijk, want dat staat er niet letterlijk, er staat letterlijk een opmerking om over te kauwen eigenlijk. De Heer had haar baarmoeder toegesloten. Tegenwoordig weten we heel veel over zwangerschap en waarom het niet zou kunnen. En vaak is er wat aan te doen, weten we uit eigen ervaring. Niet altijd. Maar dan kijken we het alleen maar in het natuurlijke. Of, als we God erbij betrekken En weten van, of de geestelijke wereld, dat we misschien denken van ja, maar God die geeft altijd goede dingen. En de duivel doet zoiets. Kauw er eens over na. De Heer, actief, had haar baarmoeder toegesloten. En hoe gaat Hanna daar dan mee om? Vers 6. Haar tegenpartij, Peninna dus, treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heer haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als ze naar het huis van de Heer gingen, treiterde Peninna Hanna zo. Dan huilde Hanna en ze at niet. Als je dat in eerste instantie leest, dan denk je eigenlijk, wat een gemene vrouw. Dat ze zo iemand pest met haar verdriet. Ik denk, als je dieper kijkt, dat je daar eigenlijk twee vrouwen met pijn ziet. Hanna, haar naam betekent ook geliefde. Ze was de geliefde van Elkana. En Peninna, haar naam betekent, voor zover ik weet, kon nagaan, betekent parel. Dat betekent dat ze het waard zou zijn, waard was om geliefd te zijn. Maar Peninna, die had kinderen, maar was niet de geliefde van Elkana. En Hanna, ze was de geliefde, maar zij had geen kinderen. En welke pijn is groter? Eigenlijk is dat de verkeerde vraag, want dan ga je pijn met elkaar vergelijken. En dat is een van de dingen die je eigenlijk nooit kunt doen. Dat helpt niemand als je zijn of haar pijn gaat vergelijken met andere pijnen en dan zegt van, nou, maar het kan nog veel erger. Elk had zijn pijn. Maar hoe gingen ze ermee om? Peninna, die verdoofde eigenlijk, denk ik, haar pijn door Hanna te plagen, te pesten met haar probleem, met haar verdriet, met haar pijn. En dat zorgde eigenlijk, denk ik, een beetje voor een verdoving van de pijn van Peninna. Herken je dat misschien? Dat je ergens pijn over hebt, verdriet over hebt, iets waar je je miskend voelt, maar dat je diep wegstopt. En dat misschien wel leidt tot een reactie van onbegrip naar anderen, van misschien zelfs wel een ander, een pesten, plagen, confronteren met zijn of haar pijn. Kan je een tijdje verdoven die pijn, maar die pijn komt steeds weer op. Elk jaar gebeurde dit. Elk jaar, denk ik, zo kwam die pijn van Peninna weer op en wentelde ze dat, om zo te zeggen, duwde ze dat naar Hanna toe. Maar die pijn zat er. En Hanna, hoe ging zij ermee om? Dat zien we zo. Vers 8. Elkana, haar man, zei dan tegen haar, tegen Hanna, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Elkana, we hebben al gezien, Elkana hield echt van Hanna. Hij liet dat blijken en hij ziet ook het verdriet en probeert haar te troosten. Heel mooi zou je zeggen. Maar als je kijkt naar hoe hij het doet, eigenlijk doet hij een beetje wat ik net al zei. Haar verdriet, maar eigenlijk een beetje bagatelliseren, van er is er ook zoveel om dankbaar voor te zijn, zoveel zegeningen, kom op. En dan die zin, ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Denk daar eens over na. Hoe dat bij Hanna binnengekomen kan zijn. Want Elkana, die was met Hanna, denk ik, denkt men, als eerste getrouwd. Dat was zijn geliefde vrouw. Maar Hanna kreeg geen kinderen. En wat deed Elkana? Hij trouwde een tweede vrouw die hem kinderen gaf. Hanna was hem dus niet meer waard dan 10 zonen. Dus eigenlijk een opmerking die in plaats van het verdriet troosten, het verdriet eigenlijk schrijnender, pijnlijker maakte. Zo gemakkelijk dat ons dat kan overkomen. Misschien dat iemand probeert te helpen, maar dat je eigenlijk zegt van ja, maar je hebt nog veel goede dingen. Je hebt de gemeente om je heen, je hebt een mooi gezin, je hebt mij als vriend en vriendin. En dat we ons niet werkelijk inleven in het verdriet, het gemis, het verlangen, de pijn van de ander. Vers 9. Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heer. Bitter van gemoed bad zij tot de Heer en ze huilde erg. Ze legde een gelofte af. Ze zei, Heer van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heer geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Hanna, die gaat naar de enige plek waar je echt terecht kunt. Ze gaat naar degene die daarover gaat toe. We lazen toch, de Heer had de baarmoeder toegesloten. Ze gaat naar God toe, die boven alles staat, naar de Heer. En ze stort haar hart voor de Heer uit. Huilde en bracht haar verlangen bij God. Eigenlijk precies hetzelfde wat Paulus ons ook toe aanmoedigt. Breng al je verlangens, je pijn, je moeite, breng ze bij God. Al je verlangens? Ja en nee. Verlangens en pijn? Ja. Verlangens uit jaloezie? Snap je wel dat dat anders zit? Als jij verlangt naar de mooie auto die jouw buurman heeft, of naar de geweldige baan die jouw buurvrouw heeft, of noem maar op, en het eigenlijk om jezelf gaat, dan zegt Jacobus van, je bidt wel, maar je krijgt niet, want je wil het eigenlijk alleen maar egoïstisch zelf, ja, erdoor brengen, voor jezelf hebben. Maar hier, bij Hanna, zien we iets heel anders. We zien haar verlangen en haar pijn, maar we zien meer. We zien ook dat ze haar verlangen, haar pijn, koppelt met de eer van God. Want wat ze vraagt, daarvan zegt ze ook van, Heer, als u dat geeft, dan wil ik dat eigenlijk weer teruggeven aan u. Wil ik het aan u wijden. Wil ik, als ik een zoon krijg, dan zal hij zijn leven lang aan u gewijd zijn. Er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Die uitdrukking die komt eigenlijk van de Nazireër. Je kon een tijdje Nazireër zijn, dan was je God gewijd, deed je een gelofte. En in die tijd liet je je haar niet groeien, maar aan het eind van de gelofte, dan scheerde je je hoofd en dat haar werd als een offer aan God gegeven. Maar als je dus levenslang Nazireër was, kwam er dus nooit een scheermes op je hoofd. Zoals het bijvoorbeeld ook de bedoeling zou zijn geweest bij Simson. Om het extra te onderstrepen dus, dat Hanna echt haar zoon levenslang aan de Heer wilde geven. Vers 12. En het gebeurde, toen ze lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heer, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zul je je nog dronken gedragen? Ontdoe je van je wijn. Eli, man van God, die eigenlijk zou moeten helpen. En deze Eli, die was misschien wel moe. En dan kunnen je verkeerde dingen overkomen. Waarom denk ik dat hij moe was? Of lui. Hij zat op een stoel, terwijl hij als priester eigenlijk moest dienen, staand moest dienen. Maar hij zat daar en ik keek op een afstand. En hij keek alleen naar haar mond. Hij keek alleen naar een stukje, mag ik het zo interpreteren, van Hanna, wat hij daar zag. Hoe gemakkelijk kijken wij ook naar iemand en we zien een stukje gedrag. Of we lezen reacties op Facebook. En ik ga al interpreteren, ga al nadenken. En meestal de conclusie die ik dan trek, heel eerlijk, is dan niet een positieve conclusie, maar meestal een negatieve, een veroordeling, een oordeel van afkeur. Zoals hier ook bij Eli van, hup, ga je dronkenschap ergens anders uitslapen. In plaats van te kijken. Gelukkig, Hanna die denkt niet zo van, nou, dat is een dienstknecht van God, ik moet hier wegwezen. Maar ze opent haar hart, zelfs voor deze man. Vers 15. Hanna antwoordde en zei, nee meneer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede en de God van Israël zal je geven wat je van hem gebeden hebt. Hanna die deelt haar verdriet met deze Eli, althans een stukje van dat ze verdriet heeft en dat ze haar hart heeft uitgestort. Misschien een opmerking daar nog over, want ze heeft haar hart uitgestort en waardoor was Eli op verkeerde been gezet, omdat ze stil bad. Wij worden best wel in deze tijd aangemoedigd om hardop te bidden. En dat is zeker goed. Als je natuurlijk met iemand anders bidt, hardop te bidden, want anders dan kan die ander niet horen wat je bidt. Maar ook in de stilte, in mijn eigen stille moment, bid ik ook hardop. Onder andere omdat ik dan beter bij mijn gebed blijf, beter bij mijn gesprek met God blijf, minder gauw afgeleid ben. Maar ook soms als ik eigenlijk zijn beloften proclameer, dat ik ook weet van ja, de Heer die hoort mij wel, maar ook de engelen, goede en fouten, die horen ook wat ik zeg. Een proclamatie, hardop doen, heel goed. Maar als het om verdriet gaat, is het ook op zijn plaats om misschien gewoon maar te janken en woordeloos, dat wil zeggen zonder hardop, woorden hardop, in gedachten je woorden naar God uit te spreken. En misschien niet helemaal zo mooi geformuleerd als hier van Hanna staan. Ik weet ook niet of ze zo mooi geformuleerd had, maar het was wel de intentie van haar gebed. Dat kan in stilte, kan trouwens ook best zijn dat je het een keer echt uitschreeuwt in je slaapkamer. Daar weet ik ook van. Ook dat hoort God. Maar Hanna, ze sprak in stilte. En ze bracht haar verdriet bij de Heer. En gelukkig, Eli die heeft zich tot inkeer gekomen. Die heeft besef van, ik ben fout geweest. Hij spreekt dat niet meteen uit. Maar hij weet wel van, dit was fout wat ik concludeerde. En het is heel mooi dat hij daar niet zomaar een zegenwens uitspreekt. Je zou kunnen zeggen, het is een soort blanco cheque. De Heer die zal u geven wat u gebeden hebt. Hij wist niet eens waar Hanna precies voor gebeden had. Maar Eli, als priester, als man van God, kon daar toch, ondanks een fout daarvoor, een zegen van God uitspreken die in feite een profetische zegen was. En dat is mooi, als je in plaats van veroordeling zegen over mensen kunt uitspreken in hun verdriet. Vers 18. Zij zei, Hanna, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging ze haar zweegs. Ze at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Je ziet hier dat eigenlijk waar wordt wat Paulus ook schrijft over dat verlangens bij God brengen. Dat als je je verlangens bij God brengt, dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jouw hart en je gedachten zal bewaren, rust en vrede zal geven. Zoals ook trouwens in een van de dankzeggingen bij de beker uitgesproken werd. God die doet dat. En Hanna die vertrouwt op God en op zijn beloften. Hier in dit geval had ze natuurlijk ook een heel concrete zegenwens van Eli meegekregen. Als je in je verdriet kijkt naar Gods beloften, dan kan je dat helpen om daarop te richten. En dan te kijken van ja, maar God belooft en ik ga uitkijken hoe hij mijn pijn, mijn verdriet gaat veranderen. Daarin gaat voorzien. Vers 19. Ze stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heer, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw, ze hadden dus gemeenschap, en de Heer dacht aan haar. Vers 20. Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Ze baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de Heer gebeden. Samuel, die naam betekent ook, van de Heer gebeden. Dus elke keer als Hanna Samuel op schoot nam, de borst gaf en lieve, lieve Samuel, of wat een moeder dan ook zegt, trouwens een vader kan het ook doen hoor, maar goed, de moeder ook zegt, dan zei ze eigenlijk steeds lieve, lieve, van de Heer gebeden. Steeds via die naam herinnerde ze zichzelf eraan, ik heb hem van de Heer gebeden en God die heeft gegeven wat ik gebeden heb. En dat betekende dat ze er ook aan herinnerd werd om de belofte die ze God gedaan had, om haar verlangen, haar wens, dan ook in te zetten in zijn koninkrijk, dat ze daar ook steeds daardoor aan herinnerd werd. En dat deed ze ook. Vanaf vers 25, als Samuel een paar jaar oud is geworden en Hanna en Samuel dan voor het eerst weer samen meegaan naar Silo, naar de tabernakel van God, en zijn offer brengen, vers 25. Ze slachten de stier en brachten de jongen bij Eli. En ze zei: "Och, mijn heer, zo waar u zelf leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heer te bidden. Ik bad om deze jongen en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan de Heer overgegeven. Hij is van de Heer gebeden." En hij, Samuel, boog zich daar voor de Heer neer. Toen bad Hanna en zei: "Mijn hart springt op van vreugde in de Heer. Mijn hoorn is opgeheven in de Heer. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil." En verder die lofzang. Hanna, die had haar verlangen bij God gebracht, maar Hanna had in dat verlangen ook gezegd: "Heere God, ik wil in dat verlangen juist u zoeken. Ik wil, zoals de Heer Jezus het zegt eigenlijk, het koninkrijk van God in de eerste plaats geven. Dat zoeken, ook met en in mijn verlangen en mijn pijn." En hier doet ze dat ook. En het mooie is dat ook de woorden van de Heer Jezus, dat God alles zal geven wat je bovendien nodig hebt of wenst of hoe dan ook, dat God je meer geeft als jij je inzet, ook met je verlangen en je pijn, in zijn koninkrijk. Dat zie je ook in de geschiedenis van Hanna. Want verderop in hoofdstuk 2 kun je lezen dat ze nog meer zonen en dochters kreeg. Maar deze zoon, Samuel, wijdde ze aan God. En zo werd zij een vrouw die een belangrijke schakel werd, via Samuel, in het hele plan van God met zijn volk. En Hanna, die barst dan uit in een jubelzang. Een jubelzang die de eeuwen doorklinkt. Een jubelzang die zelfs 1000 jaar later door een andere vrouw op haar lippen wordt genomen. Zo'n impact heeft zo'n jubelzang. Geweldig hoe het gebed van Hanna en hoe God hoorde, hoe dat haar verdriet veranderde in een lied. 4 mensen. In wie heb jij je herkend? Peninna, moet je, als je eerlijk bent, wel zeggen: ja, zo af en toe, dan voel ik die pijn weer van het verleden, die pijn weer van iets wat ik mis, die pijn, en ik druk het weg. En ja, eerlijk gezegd, inderdaad reageer ik het dan op een ander af. En dan weet je dat het wegdrukken en op een ander afreageren, het verdooft even, maar het helpt niet, het neemt de pijn niet weg. Doe niet als Peninna, maar doe als Hanna. Misschien heb je zo af en toe wel herkend in Elkana. Je hebt mensen om je heen en van wie je houdt, om wie je geeft, je partner, je kinderen, goede vriend of vriendin. En je ziet het verdriet, de pijn in hun leven en je wilt ze graag troosten. Maar eigenlijk kijk je niet goed. En eigenlijk troost je, zoals Elkana deed, wel een beetje egoïstisch. Een beetje zo van: nou, het kleinerend, het verdriet, want het valt toch allemaal wel mee. Je hebt toch ook nog zoveel mooie dingen om aan te denken en om van te genieten. En ik ben er toch, als je partner, papa, mama, vriend, vriendin, zeg het maar. Ik herken het wel. Ik denk van: ja, dan moet ik toch leren om dieper, beter te kijken en me in de ander te verplaatsen. Heere God, help mij om dat te doen. Dat mag je bij God brengen. En misschien, als je realiseert van: ja, dat heb ik best wel bij die en die gedaan, dat je naar die vriend, vriendin, wie dan ook, toe gaat. En misschien wel eerlijk zegt van: joh, ik heb jou wel geprobeerd te troosten, maar dat was eigenlijk wel op een egoïstische manier, want ik heb niet echt jouw verdriet gevoeld en naar geluisterd. Of misschien dat je af en toe, misschien wel in pastorale zorg of wat dan ook, een beetje herkent in Eli. Dat je eigenlijk, misschien omdat je moe bent, niet zoveel aandacht hebt, een keer onderuit, achteruit zit te kijken en toch mensen, en trouwens het kan ook zelfs als je gewoon actief bezig bent, moet ik heel eerlijk zeggen, dat je mensen al op het eerste gezicht in een hokje plaatst En meestal, zoals ik al zei, een negatief hokje en je veroordeelt. Hen veroordeelt, afkeur uitspreekt. Gelukkig mag je dan voor misschien bewaard zijn om dat uit te spreken naar iemand. Maar in je hart heb je het wel gedaan. Dat is niet goed. En ik moet dat belijden. Belijd dat. En het mooie is juist andersom. En dat mogen we dan ook van Eli leren. Dat als je echt luistert naar het verdriet van de ander. Dat je dan ook een zegen over de ander mag uitspreken. Dat als je luistert naar, ik zou zeggen, niet alleen maar naar de ander in diens verdriet. Maar daarboven dus ook niet alleen maar naar de situatie kijkt. Maar naar de Heilige Geest luistert. Wat die je ingeeft. Dat je dan ook een zegen mag uitbidden over degene met wie je op dat moment, ja, die zijn verdriet, haar verdriet, met jou deelt. En tenslotte komen we terug bij degene om wie het, om zo te zeggen, ging, bij Hanna. En herken je misschien wel in Hanna. En heb je dat verdriet, die pijn. En zijn er mensen misschien wel geweest die om jou heen reageerden, zoals Peninna, zoals Elkana of zoals Eli. De enige goede plek waar je terecht kunt, de plek is bij God. Breng je verdriet bij God de Vader. En we lezen het als zo één gebed één keer. Ik denk dat er verdriet is wat je best wel eens vaker bij God brengt. En misschien nog wel eens een keer weer bij God brengt. Maar breng het bij God en zie hoe God daar een omkeer ten goede in brengt. Hoe God dat oplost. En betekent dat in zo'n soort concreet geval dus dat als je dus geen kinderen hebt, je dus per definitie kinderen krijgt? Ik moet denken aan broeder en zuster Ottens, goede vrienden van mijn ouders. Zij had dus hetzelfde als mijn moeder, 2 keer een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Alleen mijn moeder heeft dus wel kinderen gekregen, snap je. Maar zij dus niet. En het verdriet hebben ze ook bij God gebracht. En God heeft dat op een andere manier vervuld. Door ze voor heel veel kinderen, via de mobiele zaal waar ze de kinderclubs deden, en via de oasekampen waar ze jarenlang ook hun krachten aan gewijd hebben, door op die manier tot zegen voor kinderen te mogen zijn. God, die hoort het verdriet, jouw verdriet, en God, dat mag je dan ervaren, zal ook jouw verdriet omkeren in een lied. Mogen God ons hierin zegenen.